Goedemorgen, broeders en zusters. Zoals jullie weten, ook met de kring zijn we met het boek Openbaring bezig. En daar hebben we al verschillende dingen uit gelezen. Maar ook deze week, eigenlijk in de voorbereiding, liet het mij ook steeds niet los. Dus ik wil met jullie gaan kijken naar een paar versen in Openbaring. Openbaring 1. We hebben het ook al een keer gelezen op de kring. Toen is daar eigenlijk niks over gezegd, dan alleen over het laatste gedeelte. Maar ik wil met elkaar gaan lezen, Openbaring 1, vers 1 tot en met 9. Openbaring 1, vers 1. In een waggebladig. Openbaring 1 vers 1. Openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. En die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Deze heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus. Alles wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de vorst van de koningen der aarde, hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komt, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Tot zover. Boek Openbaring. Ik zal niet zeggen dat ik dat een makkelijk boek vind. En toch geloof ik dat God ons dit woord heeft gegeven. Om het ook met elkaar te verstaan, met elkaar te begrijpen. Openbaring is de onthulling eigenlijk van wie Jezus Christus is. Wie Hij is. En uiteindelijk wat allemaal nog moet gaan geschieden. Wat in dit boek geopenbaard is. Aan Johannes. Nou, openbaring, soms is het ook goed om iets er tegenover te stellen. Openbaring is het tegenovergestelde van verborgenheid. En heel duidelijk voorbeeld lezen we bijvoorbeeld in Colossenzen 3. In Colossenzen hoofdstuk 3, daar staat die twee bij elkaar. Daar staat Colossenzen 3 vers 3, want u, zegt Paulus daar, bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Verborgenheid. Dus dat zien we niet, maar dat is iets verborgen. Dat is niet met het natuurlijk oog te zien. Maar Gods woord zegt dat ons leven reeds met Christus verborgen is in God. En God is onze Vader. Daarin mogen wij rusten. Verborgenheid. Maar wanneer, vers 4, Christus geopenbaard, openbaring, zal worden die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dan zal het volkomen, dan zal het niet meer... Dan zal het overgaan tot aanschouwen. Datgene dat we nu al reeds een waarheid is, dat mijn leven reeds verborgen is met Christus in God, zal dan ten volle geopenbaard worden. Wat een heerlijke toekomst hebben ook wij, en mogen we nu al reeds in delen. Dus openbaring is de onthulling van wie Jezus Christus is. We lezen bijvoorbeeld in Matteüs 13... dat Jezus zelf daar spreekt over het koninkrijk, alleen door middel van gelijkenissen. Het was verborgen. Het was een verborgen iets wat hij openbaarde door, ook door gelijkenissen aan zijn discipelen. We lezen later in 1 Korinthe 15, daar zien we dat Jezus zichzelf na zijn opstanding openbaart als eerste aan Petrus. Later openbaart hij zich aan de 12. Weer later, zegt Paulus in 1 Korinthe 15, aan meer dan 500 broeders tegelijk heeft hij zichzelf geopenbaard. Zij zagen hem letterlijk. De opgestane Jezus, die wij nu niet met het natuurlijke oog zien. Jezus openbaarde zich daar ten volle aan die 500 broeders tegelijk, weer later aan Jacobus, daarna aan alle apostelen en weer later aan de apostel Paulus. Heeft hij zichzelf geopenbaard. En ook aan Johannes heeft hij zichzelf geopenbaard en heeft hij natuurlijk dingen laten zien, ook hier in het boek Openbaring. En hij heeft dat opgeschreven om het ook door te geven aan ons, aan de gemeente van Jezus Christus. Maar vaak hoor ik wel eens mensen zeggen, ik wou dat ik Jezus letterlijk had ontmoet, want dan zou ik geloven. En toch spreekt de Bijbel over, bijvoorbeeld in Hebreeën 2 vers 9, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Wat wordt er nou mee bedoeld? We zien hem niet letterlijk en toch zien zij hem met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is door middel van het geloof. Met geestelijke ogen dat wij gaan kijken naar wie werkelijk Jezus is. Daarom moet een mens ook wederom geboren worden. Dat wij Christus gaan zien in zijn volheid. En dan kunnen we alleen van getuigen, naar mensen die dat nog niet hebben beleefd, kunnen we van getuigen wat God ons reeds heeft geopenbaard. Ik weet nog toen ik tot geloof kwam, dat het geen misschien meer was, maar een zekerheid dat Jezus mijn verlosser is. En ook na de wedergeboorte wil hij zich steeds aan u en mij openbaren. En ik geloof ook dat wij openbaring nodig hebben van wie Jezus is. Niet alleen als mijn redder, maar ook ten volle als onze verlosser. Als de overwinnaar in ons, waar ik in mag delen. En waar wij in mogen delen. Dus als de Bijbel spreekt in de Hebreeën, brief, Hebreeën 2 vers 9, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, dan gaat het over een geestelijk zien. Ja, in 1 Korinthe 15 legt Paulus uit wat ik zeg, daar zagen ze hem letterlijk. Maar nog vandaag openbaart hij zich nog steeds geestelijk. En daarom is het van belang dat ook wij ons hart erop zetten om hem te ontmoeten in het woord. Want hij wil zich openbaren, dat het woord levend wordt gemaakt. Dat het geen dode letter is, geen stoffig boek is, maar een levend woord. We lezen ook in Hebreeën 12, vers 1 en 2. Ziende op Jezus. Lezen we het ook. Terwijl we Jezus niet zien, toch? Letterlijk. Maar toch geestelijk kunnen we zeggen, ziende op Jezus, de leidsman, de voleinder des geloofs. Hij heeft volhard tot het einde, door alle strijd, moeites heen. Dat wordt ermee bedoeld. De voleinder des geloofs. Hij is de voleinder die het heeft volhard tot het einde. Ook Paulus zegt dat aan het eind van zijn leven. Ik heb de goede strijd gestreden. Dus goede strijd des geloofs. Je kunt dus ook een verkeerde strijd strijden. En het gaat erom dat wij verstaan, daarom hebben we openbaring nodig, wat het betekent om de goede strijd te strijden. En dat is mijn verlangen, broeders en zusters, dat wij ook openbaring krijgen. Ook openbaring krijgen wat het boek Openbaring ons heeft te zeggen. Kunnen we het nog volgen? We hebben openbaring nodig, wat het boek Openbaring ons heeft te zeggen. En ik vind het ook niet eenvoudig, zeg ik heel eerlijk. Ik ben ook maar gekomen tot in de voorbereiding tot met vers 9, dus vandaar dat ik bij vers 9 stopte. Maar het is wel geweldig als we steeds gaan zien waar het allemaal om draait in dat hele boek. Alles draait om Jezus als onze Heer en als onze Heiland. En ook Paulus zegt nog één tekst als het gaat over geestelijk zien. In Filippenzen 3 vers 10 zegt Paulus, opdat wij hem kennen en de kracht van zijn opstanding. Wij moeten sterven aan het kruis, na wedergeboorte, moeten wij, als wij hem, dat wij gered zijn, dan moet ik nog steeds sterven aan mijzelf. En Paulus wilde maar één ding, die predikte, dat is al genoemd, het kruis, Christus en dien gekruisigd. Doch niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Dat kon Paulus zeggen. Hij leefde niet meer voor zichzelf, niet meer om mensen te behagen. Hij leefde om hem te behagen. En hoe diep zit het in de mens verweven dat we nog iets willen doen voor onszelf? Wat hebben we nodig? Sterven aan het kruis, openbaring van Jezus, die het wil doen door ons heen. Dat is Gods verlangen voor een ieder van ons. En daarom hebben we ook allemaal openbaring nodig, dat we ook hem mogen kennen. En ik vroeg het ook aan mijn kinderen, hoe kennen jullie mij? Ja, door omgang met mij te hebben. Nou, hoe hebben ze omgang met mij? Maar dan zien ze mij ook. Dat is een soort makkelijker te begrijpen als je iemand ziet. Maar nu gaat het erom, als wij wedergeboren worden, worden wij van dood geestelijk levend gemaakt. En ook, en God is geest. En nou kunnen wij in de geest met God contact hebben. Dat God echt dingen laat zien. En ik geloof ook dat heeft alles te maken, God verlangt altijd. Het vat van olie is bij hem altijd vol. Jezus is de doper met de Heilige Geest. En hij geeft zijn geest zonder maat. Maar hij vraagt ook van ons, zijn wij bereid om ons toe te wijden aan hem? Heeft er alles mee te maken? We kunnen zeggen, hoeveel heeft de geest van mij? Of hoeveel heb ik van de Heilige Geest? Daar moet ik wel mee beginnen. Hoeveel heb ik van de Heilige Geest? Maar je kunt omdraaien, hoeveel heeft de geest van mij? In hoeverre ben ik bereid om mijn leven volkomen aan hem toe te wijden? Zodat de geest meer de ruimte krijgt. Broeders, zusters, we hebben zo'n geweldige boek, Openbaring. Zo'n geweldig boek, het hele boek van Genesis tot Openbaring is natuurlijk geweldig. En ook daarin wil God zichzelf steeds weer en meer zichzelf openbaren. En ook hier aan Johannes. Johannes is rond tussen de 90 en de 100 jaar oud, ongeveer. Uiteindelijk zit hij op Patmos vanwege dat hij, hebben we gelezen vers 9, hij wordt vervolgd, hij wordt verdrukt. Waarschijnlijk omwille van het evangelie, wat Johannes deelde, is hij uiteindelijk in de gevangenis op Patmos gezet. En Patmos is een eiland van Griekenland. Ik geloof 200 kilometer van het Griekenland vandaan, van het vasteland. En zo rond de 60 kilometer van het vasteland van Turkije, Klein-Azië. Waar ook openbaring over spreken, over al die 7 gemeenten die in Klein-Azië lagen. In het huidige Turkije. En Patmos was een eiland waar eigenlijk niks te beleven was. Dan alleen rotsen, daar werd gewerkt, daar werd marmer. Uiteindelijk uitgehakt heb ik me laten inlezen. Maar daar werden dus de gevangenissen, of de politieke gevangenen, op gevangen gezet. En ook Johannes, omwille van het evangelie, werd daar gevangen gezet. Maar zelfs gevangenissen, kunnen, als ik moet dat zeggen, zijn geen belemmering voor Jezus. Jezus openbaart zichzelf in de meest barre omstandigheden, dat lezen we vaker in de Bijbel. Ook Johannes zit daar op een eiland, ze hebben geprobeerd hem de mond te snoeren, maar God had een plan. En God ging verder en hij openbaarde zich aan Johannes. Ik vind het ook best bijzonder, daar heb ik nooit over nagedacht. Paulus was al lang overleden, dus hij heeft nooit het boek Openbaring gelezen. Paulus was er al niet meer. Johannes heeft het boek Openbaring gekregen van God en heeft het opgeschreven. Om het ook ons te vertellen. Nou, laten we er langzaam doorheen gaan. Openbaring van Jezus Christus. En ik heb er bij mij bijgezet Amos 3 vers 7. Ik zal het u even voorlezen. Dat vond ik wel mooi erbij passen. Er staat in Amos 3 vers 7. Voorzeker, de Heere, Heere doet niets tenzij hij zijn geheimenis heeft geopenbaard aan zijn dienaren de profeten. Dus nog een keer, voorzeker, de Heere, Heere doet niets tenzij hij zijn geheimenissen heeft geopenbaard aan zijn dienaren, de profeten. God openbaarde zich aan zijn dienaren, de profeten, die het ook doorgaven in de gemeente. Dus God wil zichzelf steeds openbaren, zijn geheimenissen met ons delen. We kunnen wel vaker in gebeden horen dat uw gedachten zijn hoger als onze gedachten. Dat is waar. Dat is natuurlijk absoluut waar. Maar God wil zijn gedachten met ons delen. Dat is zo wonderlijk. Dat we hem mogen kennen. En in de kracht van zijn opstanding. En dat we daaruit mogen leven. En dat Christus zichtbaar wordt in u en in mij. En dat de wereld mag zien dat wij anders zijn. En dat wij meer en meer bruikbaar mogen worden in zijn koninkrijk. Het is dus de openbaring van wie Jezus is. Het hele boek Openbaring gaat over één persoon. Over de Heer Jezus. En dan staat er, dat is misschien een beetje moeilijk te begrijpen in Openbaring 1 vers 1, die God hem gegeven heeft. Nou, Jezus is God, maar Jezus was ook 100% en is 100% ook mens. En Jezus zegt zelf in de evangelie, hij kan niets doen tenzij hij het de Vader zag doen. Dus wat zien we hier? Het was God die openbaring aan Jezus heeft gegeven om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. Dus het is God, daarna zijn zoon en uiteindelijk is het de bedoeling dat zijn dienstknechten, nou ik denk als wij de Heer Jezus mogen kennen, dan zijn we ook zijn dienstknechten toch? En wil God het ook ons openbaren. En die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Ik dacht, hey, er zit een vorm van discipelschap in. God de Vader geeft het aan de Zoon. De Zoon geeft het aan een engel. De engel geeft het aan Johannes. En Johannes geeft het door aan de gemeente. Wat is discipelschap? 2 Timotheüs 2 vers 2. Ook wat Paulus, het woord dat hij geleerd heeft, doorgeeft aan Timotheüs. En Timotheüs moest het doorgeven aan weer bekwamen die het ook hebben. Die het ook weer door kunnen geven aan anderen. Dus wat is discipelschap? Dat is een volgeling van Jezus. En wat ik van Jezus leer, doorgeef aan anderen. En hier zien we eigenlijk in Openbaring 1 vers 1. Een vorm van discipelschap. De openbaring is uit God. Het komt van Jezus Christus. Het is door zijn engel aan Johannes voor zijn dienstknechten. Nog een keer. De openbaring is uit God. Het komt van Jezus Christus. En het gaat over hem natuurlijk, heel dat beeld, de openbaring. Door zijn engel aan Johannes voor zijn dienstknechten. Ook dus voor ons, voor u en voor mij. Is het boek Openbaring geschreven, omdat wij zouden gaan verstaan, wat ook in de komende tijd moet gaan geschieden. En dan staat er vers 2, deze, dat gaat over Johannes, heeft van het woord van God getuigd. Johannes heeft van het woord van God getuigd. En wat was dat woord van God dan? Dat was het getuigenis van Jezus Christus. Het hele boek Openbaring gaat over, ja, moet ik zeggen, dat hij centraal staat. Ik las wel 24 verschillende namen in het boek Openbaring, die allemaal heen wijzen naar de Heer Jezus. De getrouwe getuigen bijvoorbeeld, wat we lezen in vers 5. De eerstgeborene uit de doden, de vorst van de koningen, de alfa, de omega. Zo zijn er allemaal benamingen in het hele boek Openbaring, die heen wijzen naar de Heer Jezus. En daarom is het ook Jezus Christus het centrale punt in heel het boek Openbaring. Dus waar moet het over gaan? Jezus, in ons hele leven. Wie staat er centraal van nu al in de hemel en tot in alle eeuwigheid gaan wij dat ook beleven? Maar waarom wil God dan ook vandaag dat hij centraal moet staan? Christus moet centraal staan, waar leef ik voor? Het is goed om dat te bedenken. Jezus moet centraal staan in ons persoonlijk leven, in de gemeente, in onze gezinnen. Daar moet het om draaien. Voor wie leef ik? Voor Christus. En dat ik hem meer mag gaan leren kennen. En dan mogen we in opwassen. En meer bruikbaar worden in zijn koninkrijk. Dus hij heeft de woorden van God gehoord. Daar heeft hij van getuigd. En die woorden van God gingen over het getuigenis van Jezus Christus. En hij heeft opgeschreven alles wat hij gezien heeft. En dat is het hele boek Openbaring. Vanaf hoofdstuk 1 tot het eind. Jezus is de inhoud van het boek Openbaring. Elke keer weer, daar mogen we ook, ja, zo verwonderlijk vind ik dat ook, als het daar zit over nadenken, dat tot in alle eeuwigheid. Maar dat is ook logisch, als we weten dat we gekocht en betaald zijn door zijn bloed en hij werkelijk vrijwillig zijn leven voor jou en voor mij heeft gegeven aan het kruis van Golgotha. Daarom is ook hij het waard, dat zie je ook heel vaak in de openbaring, hij is het waard, het lam. De eer, de glorie, de aanbidding te brengen, zoveel namen achter elkaar. Er zijn eigenlijk veel te weinig namen om te verwoorden voor wie hij is. Zalig, vers 3, betekent gelukkig te prijzen, is tegenovergestelde van de weeën die gaan komen, wee, openbaring 8 vers 13 bijvoorbeeld, waar staat, dat zij straks in de grote verdrukking komen, wee hen die op de aarde wonen. Die zijn niet zalig, maar hier aan Johannes, die dat schrijft, zegt hij, zalig is hij die leest. En ik heb al gekscheerd op de kring ook al gezegd, prijs de Heer, als je dus het woord van God leest, dan ben je zalig. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie. God openbaart zichzelf door middel van profetie. En die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Dus waarom wil God zich openbaren? Wat is het doel daarvan? Dat wij het woord van God in acht zullen nemen. In de praktijk van ons dagelijks leven. Gehoorzaamheid. Dat is wat hier staat. Zalig is hij die leest. Gelukkig is hij te prijzen. Die leest en die zijn woorden horen. En zijn zij die horen de woorden van de profetie. Dus er is één die leest en de rest die hoort. Dat is ook vandaag zo. Ook Johannes of Paulus ging ervan uit dat zijn brieven voorgelezen werden in de gemeente. Dus het is bijbels als wij in de gemeente horen de woorden van God. Maar uiteindelijk ontslaat het ons niet van, moet ik zeggen, hoe belangrijk dit woord ook is. Want er staat heel duidelijk bij dat God die profetie geeft om die in acht te nemen wat daarin geschreven staat. Want de tijd is nabij. Als we dan terugkijken in de afgelopen week. En het is gewoon probeert voor jezelf voor te houden. Van, hebben wij nou gewandeld in de wegen die God voor ons heeft voorbereid? Of moeten we erkennen, Heer, ik ken u nog zo weinig. Wat zijn nou eigenlijk uw werken die u heeft voorbereid? En ik zeg niet dat ik altijd alles weet. Maar ik heb wel een verlangen met elkaar als gemeente. We zijn werken kennen die mogen doen. Want dan wordt hij in verheerlijkt. En God verlangt dat wij hem kennen. God verlangt dat wij hem dieper leren verstaan. En dat wij gaan gehoorzamen datgene wat hij van ons vraagt. En weet u, als wij hem gehoorzamen, dat is een... Kijk nou naar Jezus' leven. Hè, was God gehoorzaam tot in de dood toe. Maar van Jezus gebeurde het meerdere malen in de Bijbel, de berg der verheerlijking, maar ook bij zijn dood bijvoorbeeld, dat daar die hemel openging en er kwam daar een stem uit de hemel. En die zei, dit is mijn geliefde zoon, in wien ik mijn welbehagen heb. En toen kwam daar uiteindelijk de Heilige Geest in de gedaante als van een duif, die daalde neer op hem. Daar hebben we de Vader, die spreekt, de Zoon op aarde en de Heilige Geest, de drie-enige God bijeen. Maar als wij nu in Christus zijn, na wedergeboorte, in die wijnstok, dan zegt God dat ook. En daar was over nagedacht. Mijn kind, in wien ik mijn welbehagen heb. Maar wat verlangt hij dan? Dat Christus in ons openbaar komt. Dat is ook wat Paulus zegt, hè? Opdat we hem mogen kennen, de kracht van zijn opstanding. Dat Jezus zichtbaar wordt in ons leven. Daar wordt hij in verheerlijkt. Dus Henk Binnendijk zei altijd de smaak te pakken krijgen. Vooral altijd een mooi woord. Dan hebben we de smaak te pakken. Niet van dat het een, ik moet gehoorzamen. En dat je soort helemaal op een heel smal pad begeeft in de verkeerde zin van het woord. Maar dat we geleven om onze Vader te verheerlijken. En in het natuurlijk is het toch ook eigenlijk soort normaal. Dat een kind ook, ja, die wordt toch blij van zijn vader als het goed is. Toch? Hoewel zijn vader ook nog fouten kan maken. Sluit ik mezelf bij in. Maar snap je dat beeld? God is volmaakt. En hij heeft zijn leven gegeven door middel van zijn zoon. En nu is het Gods verlangen dat wij met blijdschap hem daarvoor eren en ons leven voor hem geven. Dat is niet een leven van allemaal moeilijk. Dat is een leven in vrijheid. Dat is een leven, Heer, doet u door mij heen in afhankelijkheid. Jezus kon niets doen dan hij het de Vader zag doen. Ik kan ook niets doen zonder hem, zegt de Bijbel. Johannes 15. Daarom worden we opgeroepen om in de Zoon te blijven. In Christus te blijven die het door ons wil doen. En dat geheimenis, die openbaring, verlang ik naar dat we die meer mogen kennen. De kracht van zijn opstanding. Het overwinningsleven, Romeinen 8. Wat daarover gaat. Dat we vrijgemaakt zijn. Van de wet van de zonde en de dood. En dat er een andere wet is gekomen. De wet van geest en van leven. Dat is geestelijk leven. Dat is niet dat we onder de maat leven, maar dat we in de overwinnende kracht leven. Door de kracht van de Heilige Geest. Dat is Gods verlangen. Dat ook wij zijn woorden verstaan, nu geestelijk. Niet meer wettisch, maar dat we juist in het nieuwe verbond onder de leiding van Gods Geest mogen leren leven. En het van Hem mogen verwachten. En weet u, ik merk het ook elke keer weer. Je kunt het makkelijk zeggen, zo met preken zo. Als je een ander predikt, moet je het zelf ook leven. En als je anderen getuigt, naar een ander getuigt, moet je het zelf ook leven. Dat betekent niet dat ik nooit fouten maak, dat ik volmaakt ben. Ja, ik ben volmaakt in hem. Maar ik geloof wel dat het gaat om oprechtheid in ons leven. Zijn we oprecht? Leven wij voor hem? En ik weet, er zijn genoeg oefeningen om God te leren vertrouwen, of niet? In ons leven, hebben jullie dat niet? Ik wil hier niet zeggen dat ik alles begrijp. Er zijn heel veel dingen die ik niet begrijp. Heel veel dingen die ik niet begrijp. Maar waarom? Maar ik heb ook geleerd dat waarom mag ik ook omzetten in waartoe. Heer, waarom dit en waarom dat? Maar Heer, waartoe leidt dit? Want uw plannen zijn hoger. Toch? Dat ik die hogere plannen mag leren kennen. Door lijden heen tot verheerlijking. Johannes, moet je indenken, die moest naar Patmos, werd verbannen, want die was het ware het zwijgen opgelegd. En God had een hoger plan. Daar in de stilte openbaar ik mezelf aan Johannes. En wat is daar gebeurd? Als Johannes daar niet was, hadden we deze brief niet. Dat is toch wonderlijk? Gods plan is zoveel hoger. Daar mogen wij nu ook uit leven, broeders en zusters. En dan staat er in vers 4, Johannes aan de 7 gemeenten. Johannes is degene die als het ware de geadresseerde groet geeft aan die 7 gemeenten die in Azië zijn. En dan zegt hij, genade zij u en vrede. En ik las in de voorbereiding, dat vond ik wel een mooie iets om erbij te zeggen. Hij zegt, genade en vrede. Vroeger was het geen genade, maar wet. En het was strijd, geen vrede. Je probeerde uit eigen kracht die wet te volbrengen, maar iedere keer die teleurstelling, het lukt niet. Strijd. Maar hij zegt hier, terwijl hij zelf gevangen zit, gij schrijft hier een brief aan de 7 gemeenten, wat hij heeft ontvangen door openbaring over Jezus Christus, aan die 7 gemeenten, zegt hij, genade zij u en vrede. Dat mogen we vandaag tot ons laten doordringen. Genade. Misschien heb je eens in je leven, kort geleden of lang geleden, genade ontvangen. Maar het is mijn ervaring dat het niet eenmalig is. Maar genade op genade. Elke keer te ontdekken wie hij is. Genade ontvangen. En die vrede. Omdat wij verzoend zijn met God. Door Jezus Christus. Vrede met God. Ja, ik weet natuurlijk, hoe zit het dan met strijd? Er is ook strijd. We kunnen aangevochten worden van buitenaf. Maar toch, te midden van strijd die Johannes ook kende, was er toch een vrede. Broeders, zusters, mogen ook wij niet leren. Als we dicht bij hem wandelen. Beseffen dat mijn leven reeds met Christus verborgen is in God. Dat geeft rust. Dat geeft vrede. Ook al begrijp ik niet alles. En heb ik ook vragen. En kunnen we ook door moeites gaan. En toch zegt Gods woord. Genade zij u. En vrede. Willen we die vrede ook toelaten? Op grond van niets in mijzelf, maar op grond van het offer van Jezus. Het vraagt om mijn hart open te zetten. Mijn hart erop te zetten om te richten op Jezus Christus. Ook vanmorgen. Gods ogen doorlopen de ganse aarde om ons ook krachtig bij te staan. Wiens hart volkomen naar hem uitgaat. Gaat ons hart volkomen naar hem uit. En als ik moet erkennen, ik worstel van binnen, maar mijn hart gaat er niet volkomen naar uit. Dan begint het eerst met erkennen. Heere, ik erken. Maar ik wil ervoor kiezen om mijn hart op u te zetten. David was het ook, die het zegt. Ik weet even niet meer welk hoofdstuk, dag 143. Dat hij zegt, leer mij uw wil te doen. Hij moest dat ook leren. Maar wat ik wel wonderlijk vind, dat er staat te doen, dan gaat het wel over gehoorzaamheid. Zoals hier ook staat, hè, vers 3. Om die woorden van de profetie in acht te nemen. De woorden van God in acht te nemen. Dat is uiteindelijk waarom willen wij dat God ons openbaart. Dat is uiteindelijk, moeten we erkennen, Heer, ik wil u volgen. Ik wil een discipel zijn. Is een volgeling. Is gehoorzaamheid brengen aan datgene wat God van ons vraagt. Dus genade zij u in vrede van hem die is, die was en die komt. Van eeuwigheid is hij er al geweest. Hij die er was, maar ook hij die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. Dat is een beetje moeilijk. De 7 geesten die voor zijn troon zijn. Ik zou het willen verwoorden met de Heilige Geest in zijn 7-voudige volheid. God heeft 1 geest. Maar in zijn 7-voudige volheid. En nou staat er in Jesaja hoofdstuk 11, een hele mooie tekst ook. Nog even met jullie naar kijken. Jesaja hoofdstuk 11. Daar gaat ook over 7 geesten. En het gaat over de Messias en zijn vrederijk. Het gaat ook over de toekomst waar al geprofeteerd is. Door Jesaja. Jesaja 11 vers 1, daar staat, want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, de vader van David. En een lood uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Het is zo tegenovergestelde met vers 33 en 34 van hoofdstuk 10. Daar staat juist, zie de Heere, Heere van de legermachten, zal met geweld de takken afhouden. De statige woudreuzen zullen worden omgehakt en de hoge bomen neergeworpen. Wat te maken heeft indirect met hoogmoed, hoge bomen, kracht in jezelf, die worden neergehakt. Hij zal het struikgewas in het woud wegkappen met het ijzer. En de Libanon zal vallen door de machtige. En dan komt vers 11, vers 1. Het twijgje zal opgroeien uit die afgehouwen stronk. Er komt leven uit. Jezus is de nederige. Dat zegt iets daarover. Die hoogmoed, dat hoogmoed zit zo diep in de mens. Ook na wedergeboorte nog. Dat zoeken iets in jezelf, dat ken ik ook. Maar dat moet aan het kruis. Het moet volledig aan het kruis. Niet meer ik, maar Christus. En dat is makkelijk gezegd, hè? We hadden al vaker vanmorgen naar voren kwam. Je kan makkelijk iets zeggen, maar daar hebben we openbaring voor nodig, wat dat betekent. Niet meer ik, maar Christus. En dat is wat echt vrij maakt. Jezus, Christus, dat we in mogen delen. Dat is niet een soort dat we onder een deksel wilt houden, maar hij wil juist dat wij in die heerlijkheid leven, nu al reeds. Maar dat vraagt openbaring, vraagt een dieper besef van wie hij is. Contact met God. Voor het eerst of opnieuw. Wat een hoop. Als het hele huis van David vervallen is. Ook door de zonde. Maar dat er toch een twijgje uit opkomt. En juist uit dat twijgje. Komt Jezus. Is Jezus. Zo wonderlijk. Die uiteindelijk zelfs de leeuw van Juda wordt genoemd. Kracht is niet in onszelf. Maar juist ook Zacharia 4 over spreekt. Niet door kracht of geweld. Niet door uw mijn kracht om onszelf sterk te houden in dit leven. Maar door mijn geest zal het geschieden. En hier gaat het over die geest. Op hem, op Jezus, de profetie in vers 2. Op hem zal de geest van de Heere rusten. De geest van wijsheid en inzicht. De geest van raad en sterkte. De geest van kennis en de vrezen des Heeren. Dus wat staat er? Op hem, op Jezus, zal de geest van de Heere rusten. Dat is 1. De geest van wijsheid en inzicht. Dat is 2 en 3. De geest van raad en sterkte. 4 en 5. En de geest van kennis. 6. En de vrezen des Heeren. 7. En dan lees je ook in Openbaring 1 over die gouden kandelaar. En die gouden kandelaar, die heeft 7 lampen. Het getal 7 is het getal van de volheid. En die 7 lampen, waar ook natuurlijk olie voor moest komen, beeld van de geest, moesten alle 7 branden. De Bijbel leert ons ook in Openbaring 1 dat de kandelaar een beeld is van de gemeente. En dat Jezus te wandelt te midden van de kandelaren, te midden van de gemeentes. Om de lampen brandend te houden. Hij doet daar alles aan. Maar wij kunnen wegrennen. Wij kunnen ongehoorzaam blijven. Maar hij doet er alles aan om de lamp brandend te houden. En die 7-armige kandelaar, daar is 1 schacht in de midden. Dan zou je kunnen zeggen, de geest van de Heer rust op mij. Dat is Jezus zelf. Ook een beeld van de wijnstok met ranken. Zien we eigenlijk weer terug in die gouden kandelaar. En dan zie je die eerste 2, of die 2e en de 3e, wijsheid en inzicht. Ik hoop dat je me nog kan volgen, maar in Efeze 1 vers 13 zegt Paulus, dat als je tot bekering komt, dat wij de Heilige Geest ontvangen als onderpand. In Efeze 1 vers 13. Goed onthouden, als onderpand. Efeze 1 vers 13, tot de dag van de verlossing. De geest van de Heere komt zelfs in ons wonen, dat is het nieuwe verbond. Maar toch bidt Paulus in Efeze 1 een stukje verder voor de geest van wijsheid en inzicht, openbaring. En dat zijn de eerste 2 die komen naar de geest die rust op de Heere. Lees maar, de geest van wijsheid en inzicht, de eerste 2. Dat is een stukje dieper als het ware verstaan wie Jezus is en dieper leven met Christus door de Heilige Geest. Want wij hebben toch ook nodig, broeders en zusters, wijsheid en openbaring in ons dagelijks leven. Ik geloof dat we ook dat wij misschien wel veel te weinig daarvoor bidden. Paulus bad daarvoor voor de gemeente, voor de geest van wijsheid en inzicht. En dan gaat hij als het ware, als we nog verder groeien en dichter naar hem toe komen, dan staat er de geest van raad. En sterkte. En wij willen misschien gelijk vooraan zetten. Ik wil sterk zijn, ik wil krachtig zijn, ik wil de weg van God verstaan. Maar het vraagt een wandel met hem. het van hem te verwachten. Dieper geworteld worden in Christus, zodat dat leven ook omhoog komt in ons leven. En uiteindelijk de geest van de kennis. Hem te kennen. En uiteindelijk de vrezen des Heren. Ik weet niet of je dat kent, maar ik ken mijn eigen leven ook soms. Dan is het soort verstandelijk, weet je het. Maar eigenlijk is de beleving er totaal niet. Maar als wij dicht bij Jezus leven, gaan we er ook iets van beleven. Dat we ontdekken, hij is degene die mij inzicht geeft. Hij is degene die mij wijsheid geeft. Hij is degene die mij openbaring geeft. En als ik ergens bruikbaar mag zijn in zijn koninkrijk, dat je gaat beseffen, het is niet meer ik. Het is Christus in u en mij. Maar ik mag er wel in delen. Wat een genade. Die zeven geesten die voor zijn troon zijn. En hoe het ook zij. Het staat die prachtige woorden in Jesaja 11. Die zeven geesten. En dan staat er in vers 3. Zijn ruiken zal zijn in de vrezen des Heren. Hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien. Broeders en zusters, hoe is dat in ons leven? En natuurlijk moeten wij beoordelen. Daar heb ik ook over nagedacht. Wij moeten beoordelen. We moeten toetsen. Er moet vermaning zijn. Staat er zelfs. Dus je kan niet zeggen, we mogen niet oordelen. Onder het mond van liefde. Maar het is wel van belang dat wij dieper geworteld worden in Christus, willen wij een oordeel rechtvaardig kunnen vellen. Dus pas op met je oordeel. Dat geldt ook voor mijzelf. En ik ken dat ook. Oh, zo snel kunnen wij een oordeel hebben over een ander. We hadden het van de week even over met een paar broeders. Hoe snel wij fouten kunnen zien, ook praktische fouten, ook hier in de gemeente, van elkaar die wij doen. Maar, hoe ging Jezus daarmee om? En hoe gaan wij om als Christus gestalt in ons krijgt, met elkaar als broeders en zusters, als we anderen die dingen doen waarvan we denken, dat, ja, dat had ik beter gedaan. Of hebben jullie dat nooit gedacht? Dat is ook hoogmoed. Dat doe ik even beter. Maar nederig te zijn, dat vraagt om in die wijnstok te zijn. Om in Christus te blijven. Het van hem alleen te verwachten. En dat ik bruikbaar word zoals Jezus ook zijn discipelen hielp om hem beter te maken voor hem. En zo worden wij ook opgeroepen om elkaar beter te maken met eerbied gesproken voor hem. Mogen we daar niks meer zeggen tegen elkaar? Jawel. Maar een besef vanuit waarvan ik, dat ik zelf leef uit genade. Dat is zo belangrijk. Dat moeten we leren. En dan mogen we in opwassen. Dus hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien. En hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. Ook Johannes moest dat leren. Ik las vanmorgen nog in Lucas 9. Dan is Jezus onderweg met deze Johannes die het boek Openbaring heeft geschreven. Dan is hij onderweg met Johannes en ik geloof Jacobus was er ook bij. Dan zijn ze onderweg naar Jeruzalem. Misschien waren er wel alle 12 al bij. Maar in elk geval Johannes is daarbij. En wat gebeurt er dan? Dan gaan ze door een stad in Samaria. En dan worden ze daar niet verwelkomd. Worden ze daar niet, mogen ze daar niet blijven. En wat gebeurt er? Johannes die wordt eigenlijk zo boos. He, ze worden ook zonen des donders genoemd. He. Staat er in de Bijbel. En dan zeggen ze tegen Jezus, zullen we net als Elia vuur uit de hemel bidden, opdat even deze Samaritanen eventjes neer zullen vellen, wat ze ons niet hier toelaten. En weet u wat zo opmerkelijk is? Wat Jezus dan zegt tegen Johannes, dat wil ik ook even voorlezen. In Lucas 9, dan zegt hij, nadat zij dat gezegd hebben, laat ik het even voorlezen, Lucas 9, vers 54, daar staat, toen de discipelen Jacobus en Johannes dat zagen, dat ze niet toegelaten werden daar in die stad, niet verwelkomd werden, zeiden ze, Heere, wilt u dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren, zoals ook Elia gedaan heeft. Heere, weg met die mensen, want ze laten u niet toe. Dat is oordelen. Maar wat zegt Jezus dan, let op. Maar hij keerde zich om en bestrafte hen zelfs. En hij zei, u beseft niet van welke geest u bent. Hoe is dat met ons? Beseffen wij, als de Heilige Geest in ons is, die overtuigt van zonde. Die geest die anderen wilt redden. Die wil overtuigen en hun wil helpen om op Jezus te zien. Hoe gaan wij dan om met mensen die het ook tegen ons ingaan, die ons niet mogen? Dan kun je gelijk een oordeel hebben. Maar Jezus bestraft hun en hij zegt, want de Zoon des mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronden te richten. Maar om ze te behouden en ze gingen naar een ander dorp. Jezus kwam om zielen te behouden. Ik was van de week op de pont en ik denk, oh, daar komt hij weer. Ik voelde gelijk aan, dat was innerlijk, zo werkt dat bij mij. Ik moet een boekje weggeven. Dus die man die komt uit het hele te wachten. Oké. Heer, ik vertrouw het van u. Nergens over nadenken. Oké, ik zal gehoorzamen. Dus ik zit op de pont en dan komt die man met zo'n kaartje uit het raam. Hallo, goedemorgen. Nou, uiteindelijk die man, had ik betaald. Ik zeg, meneer, even een vraag. Zeg, gelooft u ook een leven na de dood? Hij zei, daar heb ik helemaal niks mee. Ik zeg, ja, maar zeg maar, geloof je dat het alles toeval is? Hij zei, dat boeit me eigenlijk helemaal niet. Daar heb ik helemaal niet mee bezig. Hij zei, joh, vroeger ben ik wel met de kerk groot gebracht, maar ik heb alles wel gezegd. Hij was verbitterd. En hij wees het boekje af. En ik weet dat de Bijbel zegt, als mensen niet willen, schud de stof van je schoenen, ga je verder. Maar ten diepste beseft die man niet wat hij zegt. En de vraag is, hoe is zo'n man geworden zoals hij nu is? Wie heeft hij ontmoet? Ook misschien zulke mensen die hem hebben veroordeeld. Ik weet het niet, hè? Maar ik bedoel, de bewogenheid voor het verlorene, dat wil Gods geest ook in u en mij bewerken. Als je het niet hebt, moet je het niet zoeken in jezelf, dat heb ik ook niet. Maar de bewogenheid zegt, Heer, hier ben ik. Ik wil mij toewijden, ik wil voller worden van uw geest. Ik heb uw wijsheid nodig, hoe ga ik daarmee om? Ik bid voor de geest van wijsheid en openbaring. Heren, ik moet een boekje weggeven, maar ja, ik bibber en ik stamel en ik weet niet hoe. Ken je dat gevoel? Ik ken het heel vaak. En ik weet ook dat je kan denken, ja, dat doet die ander wel. En ik wil niemand ergens schuldgevoel aan praten. Dat is ook niet van de geest. Maar ik geloof wel, als wij beseffen voor wie wij leven, zoals Jezus zei, u beseft niet van welke geest u bent. Beseffen wij dat wij koningskinderen zijn. Dat God u en mij wilt gebruiken. En als wij hierin mogen groeien, die geest die in ons zelfs rust, die in ons is. En dat wij mogen bidden voor die geest van wijsheid en inzicht. Geest van raad en sterkte. Dan moeten we bij Jezus zijn. De geest van kennis en de vrezen des Heren. Dan zal hij dat zeker geven. God verlangt de Zoon in u en mij te openbaren. Terug naar Openbaring. Dus de zeven geesten die voor zijn troon zijn, verwoord in zevenvoudige volheid van de Heilige Geest. Nou, Johannes die schrijft aan de zeven gemeenten, hè, in opdracht van de Heer zelf. In vers 11 lees je dat. Daar staat heel duidelijk, dit zei, ik ben de Alfa en de Omega, vers 11, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. Ik heb me laten inlezen dat Johannes de enige apostel is, waarvan ze denken, staat niet in de Bijbel, dat hij de enige van alle apostelen is geweest die een natuurlijke dood is gestorven. Alle anderen zijn onthoofd, omgebracht, omdat zij Jezus volgden. Johannes heeft jarenlang uiteindelijk op Patmos gezeten, maar op enige wat ik me heb laten inlezen, als het anders is, hoor ik het graag voor jullie, maar dat hij zelfs waarschijnlijk nog terug is gekeerd later, dat hij vrij is gekomen, zelfs, maar zelfs nog uiteindelijk in Efeze is geweest. De gemeente in Efeze en zelfs daar nog oudst is geweest om ook daar de gemeente te mogen dienen. En uiteindelijk daar, waarschijnlijk rond 100 jaar na Christus, is overleden. Nou, en er staat ook heel duidelijk, vind ik dan weer heel erg mooi, hè, die profetieën zijn gegeven aan Johannes om ze ook in acht te nemen. Nou, God zegt in vers 11, wat ik net voorlas, dat Johannes die moest opschrijven en aan de zeven gemeenten moest sturen. Hij heeft ook gedaan wat God van hem vroeg en daarom hebben wij ook die brief nog. Vers 5, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. Jezus is getrouw. Wij misschien niet altijd, maar God is getrouw. Hij is de getrouwe getuige. En het wijst daar nog meer heen dan het hele boek Openbaring. Wat gaat over Jezus, die zichzelf daar openbaart. Hij de getrouwe is. Dat het ook werkelijk zo is wat allemaal beschreven staat gaat gebeuren. De eerstgeborene uit de doden. We hebben gelezen, al eens eerder over gehad. Lazarus stond ook op uit de dood. Maar niet met een verheerlijk lichaam. Hij moest opnieuw sterven. Jezus is opgestaan uit de dood met een verheerlijk lichaam die nooit meer sterft. Maar tot in de eeuwigheid zit aan de rechterhand van de Vader. En die voor ons bidt en voor ons pleit. Dat vind ik ook zo wonderlijk. Toen Petrus zonderde, toen zei hij,
Ik heb voor u gebeden, opdat uw geloof niet ophoudt. Niet dat u nooit meer zou zondigen, maar dat uw geloof niet ophoudt. Jezus is vandaag degene, ik heb daar van de afgelopen dagen over nagedacht, degene die leeft, dat is Openbaring 1, hè, dat hij Jezus zag, dat hij leeft. Hij is de opgestaan, hij is het begin, hij is het eind. Hij leeft ook vandaag en wil ook ons krachtig bijstaan. Ja, ik vind het geweldig, dan denk ik van halleluja, Heer Jezus, Heer, vul ons, laat ons meer zien, geef ons openbaring. Dat ik daarvoor leef, er is er één die meekijkt, maar zo verlangt om ons te vullen met zijn geest. Die zevenvoudige geest. Dat we daar meer van betrokken mogen worden, broeders en zusters. Daar wil ik me met u samen naar uitstrekken. Hij de getrouwe. Nou, als hij getrouw is, en hij is in ons, dan gaat ook onze trouwheid toch zichtbaar worden. Dat we trouw zijn in onze taak. De eerstgeborene uit de doden. En dat ook wij straks een verheerlijk lichaam nog krijgen. Hij is de vorst van de koningen der aarde. Hij is de koning der koningen. Zoveel hoger als alle andere koningen. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. Gewassen, schoon gewassen. Een beeld van afwas, als je vies hebt en je wast het af, dan is het toch weg. Afgewassen in zijn bloed. Een nieuwe schepping geworden. Maar dat betekent ook dieper dan alleen afgewassen, ook bevrijd van de zondemacht. Dat is Romeinen 8. Dat wij het overwinningsleven gaan leven door de kracht van Gods geest. Dat is niet meer ik, maar dat zeggen, Heere, ik red het niet, maar ik heb u nu nodig. Vul mij met uw geest. Als we daar meer op gericht zijn, dat we beseffen van welke geest wij zijn. Wat Jezus zei tegen Johannes zelf. En wat heeft Johannes veel geleerd? Als hij hier dit allemaal opschrijft. En waar wij tot ons mogen nemen. Die ons afgewassen heeft. In zijn bloed. Ik zeg altijd tegen mensen die ik ontmoet om daar iets over uit te leggen. Dat heb ik hier misschien ook al vaker gezegd. Het menselijke bloed reinigt mij van afvalstoffen. Ons lichaam wordt schoongemaakt door het bloed. En het brengt de zuurstof overal waar in ons hele lichaam. Zo is het bloed van Jezus wat geestelijk, als ik mijn zonde erken, volkomen mij daarvan reinigt. Dan is het ook weg, hè? De afval, de bedoeling om af te voeren. Dan is het weg. En de geest, het beeld van de pneuma, de zuurstof, door ons hele leven heen te trekken. Dat is wat ik wil. U niet? Dat is pleiten op het bloed van het lam. Het van hem te verwachten. En dan moet ik de dood in, maar dat leven komt daaruit. Je kunt zo gericht zijn op het sterven, maar zijn we ook gericht op het leven. Ik ben met hem gestorven, maar ook met hem opgestaan. En daar getuigen we van in de doop. Met een begraven en opstanding. En daaruit leven, door de kracht van Gods geest. Dus wat is er nodig als ik niet weet dat ik afgewassen ben? Als ik niet weet dat ik een nieuwe schepping ben, dan kan ik ook niet leven als koningskinderen. Want dat staat in vers 6. En die ons gemaakt heeft, zo prachtig, tot koningen en priesters voor God. En zijn vader, hem zij de heerlijkheid en de kracht in aller eeuwigheid. Amen. Ik heb erbij gezet, geen volk onder een koning. Goed luister, ik zeg, geen volk onder een koning, hoewel hij de koning is met een hoofdletter. Ja? Geen volk onder een koning, maar van een koninklijke bediening. Zie Openbaring 5 vers 10. Wat staat daar? En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen. Het gaat over de gemeente van Jezus Christus, over u en mij. Tot koningen en priesters, en we zullen als koningen regeren over de aarde. Dat gaat nog komen. Maar nu reeds heeft hij ons dat al gegeven in de Zoon. Wat doet een koning? Die regeert toch over het land? Als ik afgewassen ben, wedergeboren ben, dan moet ik ook beseffen dat ik tot een koninklijk priesterschap ben gemaakt. En een koning regeert. Waar moet ik over regeren? Over de macht van Satan, die mij aanvalt. Ik kan me laten misleiden, de strijd die ik ook kent. En daaronder gebukt gaan, maar ik kan me ook beroemen op wie ik ben in de Zoon. Een erfgenaam. En dat ik daaruit leef leven. Uit de volheid van Gods geest. En dat ik zeg, Satan, jij bent verslagen met al je leugens aan het kruis van Golgotha. Ja, mijn zonde, nee, jij bent verslagen, want Jezus heeft al mijn zonden betaald. Zelfs de zonden die we nog kunnen doen na wedergeboorte. Broeders, zusters, dat we beseffen van een koninklijk priesterschap. Ik vroeg gisteren aan mijn gezin, ik zeg, wat doen de prinsessen? Wat wordt er verwacht? Ook in ons land, om het zomaar even te zeggen. En ik weet, elk voorbeeld gaat mank. Maar, wat doen prinsessen die van een koninklijk geslacht zijn, letterlijk? Die gaan toch niet in, die zie je toch niet in oude plunje lopen? Oude schoenen? Die lopen met kleding wat past bij hun koninklijke hoogheid. Nu hebben wij geestelijk een kleed aan. Gaat het niet meer over rijk of arm? Dus begrijp me niet verkeerd. Dat de ene een dure merkjas heeft en de andere niet. Daar gaat het niet over. Het gaat erover dat wij nu Christus moeten aandoen. Het oude is afgedaan, in de doop afgelegd. Wij moeten het nu aandoen, dat nieuwe leven. De geest van wijsheid. De geest van openbaring. Waar we in Christus deelgenoot van zijn. De geest van wijsheid en sterkte. Broeders, zusters, hoe leven wij door de week? Als koningskinderen? Of leven wij beneden de maat? Maar dat hoeft niet, want we zijn koningskinderen. Tot een koninklijk priesterschap. En je kunt lezen, we hebben eigenlijk veel meer tijd nodig. In Exodus 19 vers 6 kun je lezen dat God al onder het oude verbond een verbond sloot van koningen en priesterschap. Dat de bedoeling was dat het ze allemaal uiteindelijk een koninklijk priesterschap was, alle 12 stammen. Uiteindelijk zijn de levieten uitgekozen, uit de stam van Levi. Omdat zij degene waren die niet hadden gezondigd bij het gouden kalf. Zij waren als enige uitgekozen, maar van oorsprong was het de bedoeling het hele volk. En wat gebeurde er? Ze werden eerst uit Egypte uitgeleid. De slavernij, beeld van de zonde. Afgewassen door zijn bloed zijn wij. Door de Rode Zee, het beeld van de doop. Ik kan er niet anders van maken. Ook Jezus kwam na de doop in de woestijn terecht door de geest. Wat gebeurde met het volk Israël? Kwam in de woestijn. Er zijn mensen die worden gedoopt en hebben daarna strijd en denken dan is het niet echt geweest. Jezus kwam in de woestijn, niet door de duivel, maar door de Heilige Geest. Om daar te laten zien de kracht van God die sterker is dan de boze. Wat hebben wij ontvangen? Een koninklijk priesterschap om God te dienen. De kracht van God, broeders en zusters, is in ons. Alleen we voelen dat niet altijd. Tenminste, ik niet. Maar het is een feit wat ik moet aangrijpen. Christus met eer en heerlijkheid gekroond. Wij zien Jezus. Broeders en zusters, dat is mijn verlangen. Dat we Jezus mogen zien in zijn volheid. En dat we daarin mogen delen. Een koninklijk priesterschap. Wat deed een priester? Hij moest offeren. Dieren offeren aan God. Wat zegt Paulus in Romeinen 12? Dat wij onze lichamen offeren. Wij zijn priesters. Wat was het voorrecht van een priester? Hij mocht naderen tot God. Weet je wat je hebt ontvangen in de Zoon? Dat je als kind mag naderen, niet alleen tot God, maar tot jouw hemelse Vader. Niet meer sidderen, ja wel in eerbied en ontzag voor wie Hij is. Maar wij mogen naderen tot God, tot een levende God die ons wilt helpen in elke situatie. En ik weet, dat kun je makkelijk zeggen. Morgen, ken je die gedachte, als ik dat uitspreek, dat ken ik zelf wel eens. Heer, als ik het uitspreek, denk ik, oh, ik kan morgen de verzoeking krijgen. Want dan is het morgen nog steeds waar. Dat Hij ons overal wil bijstaan, door de kracht van Gods geest. Een priester had het voorrecht om in de tegenwoordigheid, in bijzonder de hoge priester natuurlijk, om het voorrecht om met het heilige de heilige eens per jaar verzoening te doen. Zodat uiteindelijk Gods toren over de zonde kon afwenden. Dat is nu aan het kruis gebeurd, broeders, zusters. Kinderen, besef dat Jezus zijn leven gaf voor jou aan het kruis. En Hij verlangt dat je tot Hem komt en dat je deelgenoot wordt van afwassing van zonde en dat je mede gemaakt wordt tot een koninklijk priesterschap voor God. In het paradijs was het volmaakt, waren ze in de tegenwoordigheid van God. En het eindigde in zonde, dat weten we, Genesis 3. En er kwam scheiding. Maar toen uiteindelijk Gods volk uit Egypte werd geleid, kwamen ze in de woestijn, maar moesten ze maken een tabernakel. Waar eens per jaar de grote verzoendag plaatsvond. En wat gebeurde er op de grote verzoendag? Daar begon het niet met heerlijkheid, daar begon het met zonde, tegenovergestelde van het paradijs. En het paradijs begon het met heerlijkheid, daar was God tegenwoordig. Maar het eindigde in zonde. Maar de voorproef, als het ware, voor u en mij begon al daar, met het volk Israël. Uitgeleid uit Egypte, door de Rode Zee, in de woestijn. En het begon bij de grote verzoendag met een zondoffer. Het begon met zondoffer, omdat de heerlijkheid van God kon komen. Nu op de grote verzoendag is het begonnen met een zondoffer. Jezus gaf zijn leven voor u en voor mij. Hij heeft alle zonden gedragen van de gehele wereld. Dit is het evangelie. Dat ik dat moet belijden. Dat Jezus mijn Heer is, mijn Verlosser is. Zijn leven gaf aan het kruis van Golgotha. Hij heeft Jezus gedaan. Het is begonnen 2000 jaar geleden met een zondoffer. Opdat het met Pinksteren heerlijkheid zou worden. Begrijp u? En nu zijn we 2000 jaar verder. Delen wij hierin, broeders, zusters. Maar leven wij er ook uit? Heb ik het dan ooit fout gedaan? Joh, vraag het aan mijn vrouw of aan mijn kinderen. Het gaat vandaag niet over mijn fouten. Die zijn gedragen aan het kruis. Het gaat over Christus. Dat ik dat omarm. Voor het eerst of opnieuw. Dat we zeggen, Heer, gebruik ons. Gebruik ons, Heer. Zoals een priester in het oude verbond die u mocht naderen. Ik mag gewoon naderen tot een heilige God, hè? Door het bloed van Jezus. Hij moest offeren. Wij mogen ons lichamen offeren. En ze hadden heel veel taken, die priesters. Want er kwamen Israëlieten met zonde. En die moesten zij helpen. Wij ontmoeten mensen die worstelen. Die het evangelie niet horen. Maar altijd naar binnen kijken naar hun zonde. Maar vergeten dat 2000 jaar geleden dat zondoffer Jezus is gebracht. Omdat ze delen in die heerlijkheid. En dat is die bedekking. Wat is nodig bij die mensen? Openbaring. En God wil zichzelf openbaren. Hij openbaarde zich ook aan Paulus, die dat heel zwaar mis had. En hij wil ook ons vandaag zichzelf aan u en mij openbaren. En dat ik leef als een koninklijk geslacht, als een priester van God en zijn vader. Staat er ook nog bij, hè? Zo prachtig. Zijn vader, zo heerlijk. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Daarom is hij het waard. Hij heeft dat gedaan. Hij heeft mij afgewassen. Hij heeft mij gebracht tot een koninklijk priesterschap. Zie, hij komt met de wolken. Vers 7. En elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. Waren Joden die dat hebben gedaan. Tegelijkertijd ook Romeinen. Want ze hebben met een speer. Was ook een Romein, staat er duidelijk in Johannes. Met een speer heeft die Romein hem doorstoken in zijn zij. Het gaat over Joden en heiden. Alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. En dat wordt verschillend uitgelegd. En als u een andere uitleg hebt. Dit kan je als positief zien, dat alle stammen van de aarde, iedereen, zal rouw bedrijven. Maar de uitleg die ik las, is dat het hier niet positief is, maar juist negatief. Dat alle, de hele aarde, dan op dat moment als Jezus terugkomt, die zich niet bekeerd hebben, dan rouw zullen bedrijven over het feit dat ze niet gekozen hebben voor het lam. Of die uitleg klopt, daar wil ik voorzichtig mee zijn. Maar het zou ook heel apart zijn, als Jezus terugkomt, iedereen tot geloof komen. Maar Jezus zal juist zijn vijanden verteren. Maar goed, hoe dat verder zit, wil ik ook nog verder uitzoeken. Maar in elk geval leek mij dit wel het meest logische. Alle zullen rouw bedrijven. Omdat ze niet gekozen hebben voor Jezus. Wat wel vandaag, wat ik kan zeggen, is als jij vandaag niet kiest voor het lam, kan het morgen te laat zijn. Ook voor u, ook voor jou, al ben je nog zo jong. Heb je gekozen voor het kruis? Heb je gekozen voor de Heer Jezus als jouw redder? Dat is een daad van gehoorzaamheid. Niet omdat je het voelt. Vele mensen wachten op gevoel. Maar het gaat over gehoorzaamheid. En dan zegt hij, ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde, zegt de Heere. Die is en die was en die komt. Ja, de Almachtige. Ik, Johannes, als laatste, vers 9. Die ook uw broeder ben. En deelgenoot in de verdrukking. Want hij zat op Patmos. Gevangen. Deelgenoot in de verdrukking. Doordat hij het evangelie deelde. Is hij uiteindelijk vastgezet op het... in Patmos. In het koninkrijk was hij ook deelgenoot van. Een koninklijk priesterschap had hij ook ontvangen. En ook hij dient ook ons door die brief. Dus deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus. Was op het eiland genaamd Patmos omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Dus hij was daar omwille van. Dat hij getuigde van het woord van God. En hij erin heeft volhard, omdat hij de God van de volharding kende, waar Romeinen 15 over spreekt. En ik, van de week zat ik in de auto, toen had ik even het nieuws aan. En toen was allemaal dat schaatsen tegen me, met de Olympische Spelen. En toen hoorde ik in één keer zo'n journalist zeggen, dat iemand had goud gewonnen, een van die vrouwen. En toen noemde hij een zinnetje dat wel even bij mij hangen. Hij zei, dit is nou het goud van de volharding. En dat liet ik zo helemaal inwerken, dat ik dacht van, toen dacht ik, eigenlijk wel heel bijzonder, ook Paulus spreekt vaak ook over wedstrijden, de wedloop lopen. Dat een aardse sporter er alles aan doet om goud te behalen. Zijn voeding, alles ervoor apart zet. Trainen om te overwinnen. Hebben ze verloren, 4 jaar weer trainen om de volgende Olympische Spelen te winnen. Het goud van de volharding heeft Johannes ontvangen. Jezus Christus is het goud. Maar wij worden allen opgeroepen om te volharden tot het einde. Maar hij is het zelf die de lampen brandend houdt. Waar we op volkomen op mogen vertrouwen, broeders en zusters. Vol mogen worden van die zevenvoudige geest. Dat is Gods verlangen. En dat we ook daar meer van mogen zien. Broeders en zusters, hem alleen. Zij de eer, de glorie en de aanbidding. Want hij is het waard. Die ons vrijgekocht heeft door zijn bloed. En ons koningen en priesters heeft gemaakt. Amen. Vader, we willen u bedanken voor uw genade. En voor uw liefde en voor uw trouw. Dank u wel dat uw woord waar is. Heer, ik bid zo voor in ieder van ons. Kom ons te hulp. Geef ons uw geest van wijsheid, waar Paulus ook voor bad. En die geest van openbaring. Dat wij koningskinderen zijn. Dat we die nieuwe jas mogen aandoen. Aangedaan hebben, maar ook help ons om daaruit te leven. Heer, ik wil u danken voor de wonderbare kracht. In het bloed van Jezus Christus. Heer, u kent een ieder van ons. En u kent ook een ieder die wij ontmoeten in ons dagelijks leven. Vader, ik wil u vragen. Van nature zijn we niet bewogen. Nee, we willen vragen om dat levende water. Maak ons bewogen. Maak ons bruikbaar. Ja, Heer, u zal tot uw doel komen. Daar wil ik u voor bedanken. Want wat u begonnen bent, dat zal u ook afmaken. Heer Jezus, we willen u prijzen. En ik bid ook, Heer, dat we voor elkaar tot zegen mogen zijn. Elkaar mogen helpen. Om beter te worden voor u, Heer Jezus. Heer, u alle eer en alle dank. En alle aanbidding. Leid ons verder ook deze dag door uw geest. In Jezus' naam. Amen.